Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase. 25 december, eerste kerstdag. We gedenken de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Nu zo lang geleden in Bethlehem. Wij steken de paaskaas aan. Maar wacht even, ik heb een vrijwilliger hiervoor nodig. Eliane, denk je dat het jou zou lukken? En als je klaar bent met de paaskaas, hebben we nog 4 kaarsjes die ook wachten op een deskundige behandeling. In haar opleiding is Eliane bezig om te leren om mensen te helpen die in ongelukken of die gezondheidszorg nodig hebben. Zodat ze dus levensreddend bezig is en zo verstrijdt ze ook licht. Maar ook als we kijken naar de paaskaas, dan moeten we bedenken, Jezus Christus is het licht van de wereld. En als we de 4 lichtjes zien branden, dan weten we, het licht is gekomen. En sinds zijn komst is alles anders. En enerzijds zien we een wereld met narigheid, hebzucht, machtswellust, oorlog. Anderzijds zien we hoe het evangelie van Jezus Christus ook doorwerkt, zelfs bij mensen die het niet meer kennen. Dat een slavernij dat ooit normaal was, nu overal wordt afgekeurd en verafschuwd. Ook door mensen die niet meer beseffen waar dat vandaan komt, die afkeer. Dat mensen geschapen zijn naar Gods beeld en dus niet slaaf kunnen zijn. Maar goed, we vieren het kerstfeest vandaag en ik wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wij danken u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we hier bij elkaar mogen zijn in vrede en vreugde en veiligheid. En dat is niet vanzelfsprekend, maar daarvoor danken we u daarvoor. En dan denken we aan degenen die nu in oorlog zijn of in hongersnood of in koude stormen. Wees hen daarbij en help hen om te overleven en ook juist in die situaties zich te richten op u en daardoor beter mensen te worden in plaats van slechte. Zegen zo ook allen die hier niet kunnen zijn. U weet alle redenen en laat ook zo uw woord ons hart bereiken. En ons lied en gebed uw hart bereiken. Amen. Zometeen geef ik de dienst over aan Marianne.
U zult het ook wel hebben gehad, denk ik, in de afgelopen dagen. Wat hectisch, wat moet ik allemaal? Is er alles iets? En vanmorgen toen ik al bijna hier was, toen dacht ik, oh, het belangrijkste ben ik vergeten. Dat kind in de kribbe. Het staat er gewoon thuis, maar niet hier dus. Kerst wordt overal getoond. Toneel, concerten, sketches, zang en eten natuurlijk, dat hoort er ook bij. Ja. Uitgelezen dagen om het kerstverhaal uit de doeken te doen. En toen dacht ik, uit de doeken doen en uitgelezen. Misschien dat enkele van ons gisteravond of vanmorgen nog het kerstevangelie gelezen hebben. Dat kan. Of je hebt het laten voorlezen. Maar uitgelezen ben je nooit met een kerstevangelie. Iemand zei in de week voor kerst, maar jij praat toch wel over dat kind in de kribbe, want dat is pas echt kerst. Ja, het kind in de kribbe. Ja, maar ook nee. Want als je alleen blijft stilstaan bij dat kind in de kribbe, mis je de hele waarheid en ook de hele waarde. Want het is niet alleen dat kind in de kribbe, want dan blijf je hangen in een heel klein gedeelte van iets heel groots. En vanmorgen begin ik bij het begin. Nieuwtestamentische godsmannen, zoals Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Paulus, Petrus, en zo zijn er nogal enkele, die grijpen terug op wat oud-testamentische profeten al hebben gezegd. En wat ze hebben afgesproken. Wat ze hebben horen spreken. Vanaf de grondlegging der wereld. Daar beginnen we vanmorgen. Het is wel een heel eind terug voor ons. Vanaf de grondlegging der wereld is er heel veel misgegaan. Dat zien we vandaag. Hoeven we elkaar niet wijs te maken. Maar vanaf diezelfde grondlegging is Gods plan blijven staan. Zoals hij het bedacht had. En hoe mensen op allerlei manieren geprobeerd hebben hem te dwarsbomen, zijn plan bleef staan. En dat plan vinden we onder andere, er zijn meer geslachtsregisters in de schrift, die we vaak overslaan, omdat we niet zo gewend zijn aan al die namen die ons niks zeggen. Maar in de geslachtsregister van Jezus, zoals Matthäus het ons zegt, vinden we wel dat begin en dat plan van God. En in dat geslachtsregister heel veel mensen, mannen en vrouwen, en Maria sluit het af. En wat denk je dan van al die mensen in die lijn? We hebben dat er in de afgelopen weken al over gehad, ook in het weeknieuws. Alle mannen en vrouwen. Met al die mensen was iets mis. Dat klinkt misschien akelig, maar ze leefden in hun tijd in duisternis, of vanuit hunzelf of vanwege de omgeving. Hadden slechts lege briefjes in te leveren bij God, want ze wisten vaak niet hoe het moest. En of hun leven was getekend, hun nageslacht was getekend door dingen die niet goed waren. Scherven. Duisternis, lege briefjes, scherven. Zo zag de wereld eruit. En Maria sluit dus die lijn, maar daarmee hebben ze allemaal Gods plan niet tegen kunnen houden. Van voor de grondlegging der wereld, voor de schepping van de mens, had God voorzien in een uitverkiezing. Niet ten kwade, maar ten goede. Als er een uitverkiezing ten kwade was, had God niet ingegrepen. Ik denk dat we dat wel even duidelijk moeten maken. Ik haal één vers uit over die uitverkiezing. Uit Efeze 1. In Christus immers heeft God, voordat hij de wereld gegrondvest had, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan, vol liefde. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd, om door Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Uitverkoren, al die mensen bestemd om uitverkoren te worden. Al die mensen waar iets mis mee was. Zo groot. Eigenlijk zou je daar een jaar lang wel over kunnen doen om daar preken over te houden. John, uitdaging misschien voor jou, voor de toekomst. Zo groot. Voor de grondlegging der wereld had God jou op het oog. Hoe je ook in elkaar zat, waar je vandaan kwam, uit welke lijn je kwam, maakt helemaal niet uit. Hij had je op het oog. Vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd, uitverkoren. Ik neem je mee in de geschiedenis. Nog een stukje geschiedenis. Maar beloof je wel, we komen uit bij dat kind in de kribbe. Wat ging eraan vooraf? En ik lees een paar stukjes tekst, dat kan ook niet anders, want waar komt anders het evangelie en onze hoop en verwachting vandaan? Begin bij Matthäus 1, vers 16. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Vers 18 en 19. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. En dan in Lucas 2, hoofdstuk 2. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was, reisde hij naar de stad Nazareth in Galilea, naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. En ik kijk heel even met u naar de personen en naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Want er is wel een kink in de kabel. Nazareth. Vandaag de dag is Nazareth een van de grootste, misschien wel de grootste stad in Noord-Israël met 65.000 inwoners. Ik heb even vergeleken, Zeist heeft er 63.000 nog wat. Dus zo groot als Zeist. Maar hoogbouw was er zeer waarschijnlijk nog niet. In ieder geval niet zo hoog zoals wij mee veel flats kennen. Dus het was heel uitgestrekt. Maar in de tijd van Jozef en Maria was het een onbekend gehucht. Met een paar honderd mensen. Dat is wel even iets anders. Iedereen kende iedereen en ieder nieuwtje was in één ademtocht bekend overal. Ja, als je zo klein woont weet je alles van iedereen. Je hoort zelfs wat er achter de deuren gebeurt. Zo'n stadje. Geen stad, gehucht moet je zeggen. Een gehucht. En daar woont Jozef. Een iets wat oudere, in elk geval volwassen man. En een handwerksman. Nageslacht van koning David. De perfecte man om een gezin te stichten. En misschien wel de belofte van God te vervullen. Een zoon uit het nageslacht van David. Misschien de beloofde koning. En Jozef heeft zo zijn timmerbedrijfje. Tegenwoordig zijn het ook wat grotere bedrijven, maar dat hoefde in die tijd nog niet. Maar in ieder geval, het stond goed bekend, zowel in Nazareth als in de wijde omgeving. Dat lees je in andere gedeelten van de schrift. En het leverde blijkbaar genoeg inkomen op om toch een gezin te starten. Alleen... Een gezin start je niet alleen. Hij wachtte nog op die vrouw. En dan komt de dag dat de vader, de ouders van Maria, hun oog op hem laten vallen. Deze man, betrouwbaar, rechtschapen, die het goed heeft, kan hun dochter wel onderhouden. En Maria wordt uitgehuwelijkd. Nazareth, een gehucht. Jozef, een wat oudere, in ieder geval volwassen man. En dan Maria. Nog super jong. Niemand weet precies hoe jong, maar wij zouden haar tiener noemen, maar dan wel de tiener onder de middeltieners. Hè? Niet de al bijna volwassen mensen. De jonge, een hele jonge vrouw. En toch wordt ze uitgehuwelijkd, heel normaal in die tijd, maar in sommige volken vandaag de dag nog, om zeker te zijn dat je de toekomst van je dochter verzekerd is en in goede handen. Helaas loopt het vandaag de dag wel eens mis. Ze gaat niet meteen bij Jozef wonen. Blijft gewoon thuis in het ouderlijk huis. Heeft ook geen omgang met hem. Zo ging dat in die tijd in ieder geval. Zo is het heel lang gegaan. En in Nazareth, zo gehucht, weet iedereen alles van iedereen. Dus je kunt je maar beter aan de zeden en normen houden. Want dan ga je in ieder geval niet over de top. En word je ook niet verguisd. Maar dan. Stel je bent Jozef. Denk je dat is in, je bent Jozef. Je hebt je schaapjes op het droge en je ziet uit naar de tijd dat je je aanstaande vrouw in de armen kunt sluiten en je gezin kunt beginnen. En dan ineens komt die aanstaande vrouw jou vertellen dat ze door een engel bezocht is en nu zwanger is door de Heilige Geest. Wat zou je denken? Natuurlijk ben ik geen man, ik ben Jozef niet, maar ik heb geprobeerd me dat in te denken. Hij heeft waarschijnlijk eerst even met stomheid geslagen. Ja, ja. Zo probeert mijn aanstaande vrouw mij erin te luizen. En dan komt ze met een vroom verhaal. Dat moet ik geloven. Een buitenechtelijk kind, want het is van een vreemde en niet van mij. En dan ligt mijn hele goede reputatie op straat. En mijn hele bedrijf aan gruzelementen. Het is toch zeker dat niemand in dit dorp dat verhaal gelooft. Hoe kan ik nou voorzichtig van deze relatie af zonder mezelf en haar te beschadigen? Snap je de gedachte van Jozef? Ik wel. Ik had haar misschien wel meteen buiten de drempel gezet. En Jozef krijgt er slapeloze nachten van. Zo staat het in de schrift. Hij kon er niet van slapen. Omdat hij geen uitweg ziet. Hoe moet dat? Hij wordt nagewezen, waarschijnlijk wel. Want zij kan niet vertellen van wie het is. Ja, van wie is het dan? En voor haar ligt het ook wat onaangenaam. Als hij niet kan zeggen van wie, hoe of wat, dan ligt steniging wel als een van de normale middelen in die tijd op de stoep. Hoe moet dat? Slapeloze nachten. Ik kan het me helemaal indenken. En Jozef probeert iets te bedenken, maar hij hoeft niks te bedenken. Dat is ook weer de humor van God, zo zie ik dat. God heeft al lang wat bedacht voor hem. En die doet hetzelfde met hem wat hij met Maria doet. In een droom of met een engel komt hij hem tegemoet en hij geeft hem hulp. In Matthäus 1, vers 20. Toen Jozef dit overwoog, hoe kan ik van haar af? Zonder schade voor mezelf en voor haar. Ik weet niet hoe je dat moet doen in zo'n klein dorp, maar goed. Toen hij het overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang om Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. 4, vers 24. Even heeft Jozef geslapen, maar hij wordt wakker, weet wat er gezegd is, doet wat de engel aan hem, wat de engel aan de Heer, van de Heer, hem heeft opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, Maria. En dat nieuwtje, dat is logisch, gaat als een lopende trein, sneltreinvaart door het dorp. Iedereen is erbij betrokken. En iedereen doet mee aan het feest. En iedereen zegt, moet je kijken naar Jozef. Die is zo gelukkig, zo goed. Zo dankbaar met zijn bruid. Eindelijk kan hij zijn... De lijn van David voortzetten. Het gonst van vreugde, van blijdschap, van dankbaarheid. En alleen Jozef weet hoe het echt zat. Een veroordeling over hemzelf en over zijn toekomst is weg. Een mogelijke straf voor Maria is weg. Hij kan pas echt dankbaar en blij zijn. En er ligt een bijzondere belofte op hun huwelijk. En op het kind dat Maria draagt. Niet van hem. Ik hoorde van een gynaecoloog die bezig is met alles wat met embryo's te maken heeft. Dat de engel echt niet bij Maria langs geweest is. Ja, hij was er wel om het aan te kondigen. Maar dat kind is daar ingeplant. Maria was als een draagmoeder voor God. Want anders was dat kind toch wel besmet geweest. Maar Maria hoort ook in de lijn van mensen uit de verdorven wereld, uit de vervallen wereld. Een kind dat Maria draagt. En een belofte voor de toekomst. Zo had Jozef het zich niet kunnen bedenken. En Maria ook niet. En zeker niet zo'n jong ding nog. Wat moet je ermee? Ik ga me maar niet verdiepen in haar gedachten. Maar soms denken wij dat zij wel echt in een halleluja-stemming moet zijn geweest. Maar als je uit zo'n gerucht komt, met zoveel mogelijke klets, dan weet je dat Maria ook wel andere gevoelens en gedachten daarbij gehad heeft. Moet hebben, kan me haast niet voorstellen. Maar de belofte dat Gods heerlijkheid zal verschijnen voor de mensen die hij uitverkoren heeft en die hij lief heeft, dan komen we dus bij dat kind in de kribbe. Die timmerman Jozef hoefde geen slaapplaats voor dat aanstaande kind te maken. Geen apart bedje. Maar wat gewoon was in die tijd, kreeg dat kind een plek aan het hoofdeind. Daar was het veilig. De ouders konden er nooit op gaan liggen. En het had vader en moeder heel dichtbij als het wat nodig had. Zo gebeurt het vandaag de dag in heel veel volken in het oosten, nog altijd. En ik heb een goede vriend. Zijn kat slaapt vaak daar. Boven zijn hoofd. En toen zei ik van, ja, is dat niet lastig als die gaat zakken of zo? Dan zegt hij, nee, maar zo sliepen onze kinderen vroeger ook bij ons. En hij is nauwelijks ouder dan ik. Dus het is wel een gewoonte als je een lekker flink bed hebt, dat je je kind hier legt. Lekker dichtbij, niet in een bedje apart. En nog in een aparte kamer waar het gaat liggen gillen. Lopen niet, maar liggen gillen. Nee, lekker dichtbij. Even aanraken en het is weer stil. Ze hoorden elk geluid. En dat is de gewoonte in het oosten tot op vandaag de dag, dat een kind aan je hoofdeind slaapt, meestal het eerste jaar, soms nog ook iets langer. Maar dat huiselijke geweld, dat huiselijke geluk, wat Jozef zich had voorgesteld, hè, dat kind daar straks en lekker dichtbij, dat wordt wreed verstoord. Ze moeten zich laten inschrijven en wel in het geboortedorp van Jozef. En zij gaan op weg. En hun reis is niet zonder risico. Ik ben eens gaan zoeken in atlassen en op internet van waar gaan ze heen? Nou, er is één figuur, één man die heeft uitgezocht. Bethlehem lag heel dichtbij, want het bestond toen nog niet in Judea. Dus het kan niet anders zijn dat het 7 kilometer reizen was. Onzin. Want als de schrift zegt dat ze naar Judea, nu, naar Judea moeten gaan om daar zich te laten inschrijven, dan is het niet vlakbij, dan is het daar verder weg. En Bethlehem lag 145 kilometer van Nazareth af. Dan is Maria hoogzwanger, echt heel hoogzwanger, en moet zo ongeveer 30 uur reizen. Niet te voet, maar was op een ezel. Op een rijdier in ieder geval, hoe dan ook. Niet makkelijk, ergens onderweg moeten ze ook wel meerdere keren geslapen hebben. Maar zo ziet het eruit. Een reis van 145 kilometer in je laatste dagen. Wij zeggen mensen, vrouwen die zwanger zijn na 6 maanden liever niet meer vliegen, niet meer hoppelen of weet ik veel wat. He, doe rustig aan. En Maria moet die reis maken. Wat zal ze gedacht hebben? Hoe zullen ze dat beleefd hebben? Wij denken wel vaak heel romantisch over het hele gebeuren. Maar er is niet zo heel veel romantiek daar in ieder geval niet in. Ik moet me vandaag de dag niet bedenken om zo lang onder reis te gaan. En dat is nu de afstand over een goed begaanbare weg, hè, 145 kilometer. Die was er toen nog niet. Dus het huiselijke geluk was even niet voor hen weggelegd. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Dat had ik al gelezen, maar ik lees het nog een keer. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Er staat aanstaande, maar dat komt omdat hij nog geen gemeenschap met haar had ook in die tijd. Hij reisde van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenbedrijf. En omdat veel mensen in die tijd heen en weer reisden, en er ook heel veel mensen uit de lijn van David afstamden, waren al die gastenhuizen vol. Wij, ik in ieder geval, heb vaak voorgespiegeld gekregen dat zo'n gastenverblijf een eenvoudig onderdak was en een stal een minderwaardige plaats. Het is niet waar. En ik kan je aanbevelen om, als je het niet kent, het boek te lezen van de vrouw met het boek over Gladys Aylward, die in het begin van de vorige eeuw naar China reisde en vertelt hoe daar in die tijd in het oosten de gastenhuizen en de stallen waren. Dan weet je ongeveer hoe het in de tijd van Jozef en Maria was. Die minderwaardige stal, voederbak, wikkeldoek, dat baseert men op de tekst dat Jezus om onzentwil arm is geworden. Daarom ligt hij in een voederbak, daarom ligt hij in stro en in de doeken gewikkeld. Maar wat de tekst bedoelt, dat hij om onzentwil arm is geworden, slaat niet op die voederbak en niet op die stro. En ook niet op die doek. Dat slaat op de tijd dat Jezus zijn hemelrijk heeft verwisseld voor een failliete, verbeurdverklaarde aarde. Voor een failliet, verbeurd en vervloekt mensengeslacht. Zo is hij arm geworden. Niet omdat hij daar lag. Gastenhuizen waren in die tijd degelijke, meestal stenen, bouwsels. En stallen waren bijna beter. Hoe weet je dat? Ga een internet na alle opgravingen. Zelfs de stallen van koning Salomo zijn nog delen van zichtbaar hoe die opgebouwd waren. Steen, steen, degelijk. Want je os, je rund, je ezel, je kameel of misschien je paard. Dat was je inkomen, dat was je erfenis, dat was je bestaansgoed. Als daar niet goed voor gezorgd werd, ging je failliet. Kwam je onderaan en misschien wel buiten. Zo'n stal had een goede schone vloer, schoon stro en een degelijke voederbak. En een gastenverblijf dat daarop bezuinigde, werd bij een volgend bezoek echt wel over het hoofd gezien. Links laten liggen, je ging naar een ander. Dus de stal was niet zoals wij vaak dat zien op leuke kerstkaarten of op mooie voorstellingen. Zo'n schamel dakje, paar latjes en het liefst zitten Jozef en Maria buiten. He, dan staan daar ergens achter ook nog os en ezel of zo. Het was warm, het was degelijk, het was goed gebouwd. Schoon. En dan heb je dat stukje van hij was in doeken gewikkeld. Dat moest mij vroeger als pasgelovige het idee geven dat het een beetje minderwaardige kleding was. Ze waren zo arm, ze hadden niks anders. Larikoek, moet ik nu zeggen. Ik weet nu al iets beter. Het was larikoek. In die tijd was het heel normaal dat je je kind in een doek wikkelde. Want dan lag het stevig en dan had het het gevoel dat het nog in de baarmoeder was. Het was beschermd, dat gevoel kreeg dat kind. En wat zien we vandaag de dag? Nou, het is al wel enkele decennia bezig. Dat moeders hun kind weer in een doek wikkelen. Want dan geven ze datzelfde gevoel. Het is veilig, het is goed. Beentjes blijven misschien wat rechter dan de o-beentjes en zo die je krijgt als je los ligt enzovoort. Maar die wikkeldoek was heel normaal. We lezen nergens over kleding. Dit was zijn kleding en het is nog makkelijk ook. Ik heb het zelf gezien bij Indianenvolken. Als je je kind in een doek hebt, is het flapje omhoog en ze zakken langs de benen naar beneden, doen hun behoefte. Gaat weer omhoog, kind is klaar. Hoeveel geld geven wij uit aan, ik moet zeggen, wegwerpluiers? En hoe bevuilt ons milieu daardoor? He, die doeken was, het was een hygiënisch iets. Het was niet arm, het was het beste wat je je kind kon geven. Dus in ieder geval mijn idee over hoe het was en hoe arm hij zogenaamd was, of zijn ouders, dat klopt niet, dat moet ik echt wel bijstellen. Dat heb ik inmiddels ook wel bijgespeeld. En dan zo'n gastenverblijf, als ik dat lees hoe dat nog steeds in het oosten is, zijn niet verwarmde warme gastenverblijven. En ook in Bethlehem kon het in deze tijd van het jaar zo'n 6 graden worden. En in 6 graden ga ik zeker met een kruik naar bed of met wollen bedsokken of zo. Je kleed je warm aan. En in een gastenverblijf was het 1 lange rij. En mensen kropen tegen elkaar aan om warm te blijven. Wat hadden Jozef en Maria het eigenlijk goed in die stal? Warmte, stro, warmte van dieren. Warmte van dieren. Alleen kon het kind niet aan hun hoofdeind, want daar zouden dieren misschien op gaan liggen. Dat kan je niet weten. Maar wat hadden ze dat dus eigenlijk goed? Dat kind in die kribbe, dat is het wonder van God. Niet omdat ze arm waren, niet omdat die arm moest worden om daar te liggen. En zogenaamd zo arm moest, ach dat zielige kindje, hè, komt voor ons. Nee, hij heeft de hemel, God heeft de hemel leeggegeven. Alleen omdat hij mij zag zitten. Dat vind ik het wonder van het kind in de kribbe. Voor mij is dat het wonder van kerst. God ziet mij. Waar ik ook vandaan kom. Hoe ik ook geboren ben. Hoe je familie er ook uitziet. En hoe je er misschien uitgeschopt bent. Hij ziet mij. Dat is voor mij het wonder van het kind.
Dank je, Marianne. Vader, dank u wel voor uw grote goedheid en genade die ons geschonken is in Jezus Christus onze Heer. En we danken u ook voor de afgelopen 2000 jaar dat het woord is verspreid tot in bijna alle landen en dat bijna alle volkeren het weten of kunnen weten. Maar geven dan ook in onze tijd een herleving in Oud-Europa, in Amerika, dat mensen zich keren tot u. En geef ons ook de wijsheid om te weten wat menselijke gedachten zijn die achterhaald zijn of achterhaald worden. En wat u werkelijk ook wil, namelijk dat het goed gaat met mensen in verhouding en in relatie met u. En dan ook voor de tijd die voor ons ligt. Help ons om een deel te zijn van uw antwoord, zoutend zout, lichtend licht. En wij verheugen ons in u, want u bent goed. En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, bijeen in de naam van zijn Zoon, u mag heen gaan in vrede en vol vreugde met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.